Dit is een bonusaflevering van DS Vandaag, waarin we u graag voorstellen aan onze literatuurpodcast Letteren.
Wie wint op 26 maart de derde editie van de Bon, de Vlaamse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige boek? We laten u heel graag mee wikken en wegen, want ook dit jaar laten we u in de podcast Letteren kennis maken met de 5 genomineerden, en wel voor fictie en non-fictie. Mijn naam is Sarah van Kerschaver en ik heet u heel graag een warm welkom. Alcibiades, de historische roman van Ilja Leonard Pfeiffer. Het monumentale boek van 943 bladzijden. Het is een boek over het streven en het falen van Alcibiades, de mooiste man van Griekenland. Maar het is niet al uiterlijk wat telt. Hij was ook de geniale en omstreden politicus en strateeg van Athene tijdens de grote oorlog tegen Sparta. Pfeiffer vertelt zijn verhaal en wij lazen het. Welkom Guinevere Klaes. Jij was tot vorig jaar chef letteren. Je hebt hier ook vaak gezeten in deze podcaststudio. Niet als geïnterviewde, maar als interviewer. Dus heel fijn om jou hier te hebben aan de andere kant van de micro. En Jan Frederik, chef wedstraat bij de Standaard. Welkom.
Hallo.
Dag Sarah. 943 bladzijden. Hoe begin je daaraan en hoe lees je dat uit?
Je begint eraan met rechte rug, heel wakker. Dit is geen boek, laten we zeggen, om voor het slapen gaan rustig te lezen en zachtjes bij weg te drijven. Nee, dit is echt, hier moet je je schrap voor zetten. Mm-hmm. Het is een vorm van, ik zou zeggen, studeren is misschien veel gezegd, maar ik vind qua inzet en concentratie neigt het er soms toch naar.
Beetje dus huiswerk toch?
Toch om erin te komen. Ja. Ik vind, eerst je thuis bent gekomen in de taal en dat idioom, dan begint het plezier wel te komen. Want ik gebruik nu wel het woord studeren, maar ik vind daarom niet dat dat enig plezier in de weg hoeft te staan. Ja. Integendeel, ik vond het ergens ook een verademing bijna, dat je als lezer ook zo heftig uitgedaagd wordt nog eens.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Ik vond het ook werken, mm-hmm. om eerlijk te zijn. Het is trouwens 1,4 kilo. Ik heb het boek gewogen. Dus het is echt wel een monster. Ja. Het is toch een beetje een gevecht met dat monster, vond ik. Mm-hmm. Ik heb lang geleden een klassieke opleiding genoten. En dan merk je dat dat een voordeel is, denk ik. Het tonele decor waartegen dat alles zich afspeelt. Die oorlog met Sparta, dat komt dan wel terug. Pericles en zo. Maar van de man in kwestie had ik nog nooit gehoord tot dit boek verscheen. Ik vind het een ongelooflijke prestatie wat Pfeiffer hier doet. Het boek is naar verluid op 14 maanden geschreven.
Ja.
Wat nogal krankzinnig is.
Ja. Hij
zegt zelf, er is 20 jaar studie en dan nog eens 20 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. Ja. Dus, en dat voel je wel. Het is een monumentaal werk in alle betekenissen van het woord. Maar dat de lat voor de lezer wel hoog ligt. Het is een boek dat wil ernstig genomen worden. Ja. En waar je de tijd moet voor nemen.
Ik hoor eigenlijk dat het zowel goddelijk als monsterlijk is. Tegelijkertijd.
Het goddelijke monster van Pfeiffer.
Ja. Okay. Plak er misschien eens woorden op dat boek.
Het is ambitieus met hoofdletter. Ik vind altijd, wat een ambitie inderdaad qua research. En qua natuurlijk ook qua vormoefening. Hè, maar daar gaan we het misschien straks nog uitgebreider over hebben. Dat is, je moet het maar aandurven, zoiets. Het is heel compromisloos ook.
Absoluut.
Heel lange zinnen ook.
Het is, de beslissing om dit te schrijven en om geen enkel toegift te doen aan, aan de lezer. En,
het is bijna een anachronistische opzet om dit te doen. Mm-hmm. Ik vind ook hulde aan de uitgever. Het is natuurlijk Pfeiffer. Ja. Is een merk op zich geworden. Maar dan nog vind ik dit een ongelofelijke gok.
Mm-hmm.
Dit is zo'n dik boek. Dit bevat op papier gedrukt notenapparaat van honderden pagina's.
Ja. De namen, de gewichtseenheden.
Ja. Het is inderdaad volstrekt compromisloos. En zo erudiet op het niet vernederende, maar totaal intimiderende voor de lezer.
Er zullen wel wat lezers geweest zijn die het blind gekocht hebben na La Superba en Grand Hotel Europa en die wel enigszins geschokt, teleurgesteld, uitgeput het boek aan de kant hebben gelegd. Dat denk ik wel.
Ja, dat vrees ik. Ik had bijvoorbeeld een podcast beluisterd met Pfeiffer, waarin dat hij aangaf, en dat typeert het werk, vind ik, zo hard, dat hij dagen research gedaan heeft om nu te ontdekken hoe snel die Atheense schepen, die vaartuigen, gingen.
Amai.
Omdat hij een zin had waarin dat hij een aantal dagen, en dat stond op 8, heeft dat dagen geresearched en de conclusie was dat hij 8 veranderd heeft in 9, denk ik. En hij zegt zelf ook, ja, geen enkele lezer die dat zal doorhebben of daar zelfs bij stilstaat. En waarschijnlijk zit het vol van die momenten waar dat ongelooflijk veel research achter zit. Maar hij zei, voor mij was dat de sport, was dat het plezier. Dat ik hier al mijn kennis kon neerleggen in wat finaal nog altijd een fictiewerk is. Wat ik ook niet goed kan inschatten terwijl ik het aan het lezen ben, is waar stopt nu de bron? Ja. En waar begint Pfeiffer zijn eigen invulling?
Ah ja, maar dat is,
hij geeft daar helemaal geen enkele indicatie van. Nee. Dus er zitten wel zo wat voetnoten in, maar bon, je leest dat. En dus...
Het wordt ook nergens als biografie, het is altijd een historische roman. Hè?
Ja.
Ook op die
kant.
In zijn verantwoordingen zijn inderdaad heel eerlijk. Historische roman, maar dan zegt hij toch, maar die wel de pretentie heeft om het had kunnen waar geweest zijn. Het heeft wel de bedoeling om de lezer te verleiden, om een leuke en interessante vertelling te zijn. Mm-hmm. Maar het is, het
maar het moest wel juist zijn ook.
Maar het moest juist zijn.
Fictie, maar het moest waar zijn.
Ja.
Waarover gaat die Alcibiades nu eigenlijk?
Alcibiades was veel. Ja. Hij was politicus, hij was strateeg, hij was admiraal van de Atheense vloot ten tijde van die fameuze vijfde eeuw voor Christus, de grote oorlog tegen Sparta. Mm-hmm. Maar hij was vooral ook, je zei het er net al, de mooiste man van Athene. Uit alle bronnen blijkt dat hij ongelooflijk knap moet zijn geweest, die man. Onweerstaanbaar voor alle vrouwen en mannen. En hij ging daar graag in mee. Hij was een dandy, hij leefde het leven nogal excentriek. Mm-hmm. Is ook Olympisch kampioen wagenrennen geweest. Dat ook nog eens. Mm-hmm. Hij was zo een celebrity in die tijd. Hij was ook belachelijk ambitieus. Hij is daar doorgeslagen in die ambitie. Hij heeft zichzelf zich vergaloppeerd. Overgelopen naar Sparta. Dan heeft dan ook aan het Hof van de Perzen gezeten. Enfin, dat leven was belachelijk veel. Dus die was iemand die tot de verbeelding sprak, maar tegelijkertijd heeft zelf geen geschriften nagelaten. Ik denk dat dat de reden is waarom dat de meesten hem niet kennen. Maar wat een figuur.
Ja. En dat is dus de opzet. Het is, op zich is het strikt genomen een autobiografisch werk van Alcibiades, maar geschreven door Pfeiffer. Maar het is natuurlijk zoveel meer dan dat, omdat hij gebruikt dat personage waar hij heel veel bronnen over heeft, maar ook, die ook nog toelaat dat je heel veel zelf invult om een volledige eeuw eigenlijk te reconstrueren, om ook een hele politieke filosofie of het ontstaan ervan te reconstrueren, van Athene versus Sparta. Ik denk, iedereen heeft daar wel wat noties over. Hè, de vrijstaat tussen haakjes Athene versus de militaire dictatuur Sparta. Klinkt meteen al een beetje actueel in de oren. Mm-hmm. En dat is dan ook nog iets dat Pfeiffer doet. Hij legt ook veel linken.
Ja, spiegel
vaak
voor
subtiel,
de tijd, hè? Ja.
Met de hedendaagse tijd. En het is dus ook een soort van waarschuwingsdocument of zo, waarbij dat hij de verre geschiedenis gebeurt om eigenlijk soms hele actuele punten te maken.
Ja, het is geen opbeurende boodschap dan. Hè? De democratie staat onder druk. Mm-hmm. En dan ben ik wel benieuwd, hoe heb jij als chef Wetstraat dit boek gelezen?
Wel, dat is dan misschien natuurlijk de
beroepsmisvorming.
Ja, beroepsmisvorming. Maar ik heb het dus heel vaak gelezen met een grote herkenning of aha-erlevenis van toen ook al.
Okay.
Namelijk, een democratie gaat uiteindelijk ten onder aan de deelbelangen die met elkaar in conflict komen in zo'n democratie, de onstuimbare ambitie van sommige individuen, corruptie, oorlog, al die verschillende samenlevingsmodellen die dan al in de kiem eigenlijk wat aanwezig zijn op die Griekse schiereilanden. En dan zo'n figuur als Alcibiades, die ik ook eigenlijk bijna een heel modern soort van politicus in de zin dat hij echt een typische politicien-achtige figuur is. Hij is altijd aan het schaakspelen met zichzelf, met zijn tegenstander, met de omstandigheden. Denkt ook altijd dat hij bovenop het spel zit, terwijl hij toch vaak toch de foute zet doet. Mm-hmm. Ik denk dat in het interview stond dat Guinevere had met Pfeiffer, dat hij ook zegt, dat is zo'n typisch figuur van toomloze ambitie die uiteindelijk niet gerealiseerd wordt.
Ja. Mm-hmm.
En dat is heel fascinerend.
Dat soort
Icarus-figuur. Daardoor doet hij denken aan veel politici vandaag ook, die afspraken met de geschiedenis najagen, maar ze daarom niet waarmaken.
Ook frappant dat hij daarin de verschillende fases van de staatsvormen uit de doeken doet. Dus dat democratie geleidelijk aan vervalt tot een ochlocratie, een schrikbind van de massa, waarin de politici eigenlijk speelbal worden van de opinie van de massa.
Mm-hmm.
Waarna dan weer nood komt aan een sterk figuur, een grote roeper. En hij heeft dat eigenlijk een half jaar geschreven voor Geert Wilders kwam in Nederland. Dus hij heeft dat op zich een beetje feilloos voorspeld, helaas.
Absoluut, ja. Hij is er ook, denk ik, aan begonnen, als ik nu de timing goed heb, voor de oorlog van Rusland in Oekraïne.
Ja,
dus ik denk dat hij ook daar ook ergens gezegd heeft van oorspronkelijk was het de bedoeling om die oorlog veel meer op de background te houden. Tot op het moment dat ook dat weer heel actueel wordt. Mm-hmm. En onder andere Athene de oorlog met Sparta verliest, omdat de aanvoerlijnen uit de Krim onder druk komen te staan. Dus dan zie je ook, geografisch zijn er sommige zaken echt niet veranderd op 2500 jaar tijd.
Ja.
Dus dat fascineert enorm. Maar het is vooral natuurlijk inderdaad dat verglijden van de democratie in een soort van karikatuur ervan, die dan weer leidt naar de roep van een sterke man of vrouw, dat natuurlijk heel, heel actueel klinkt.
Ja, het is een boek dat ons helpt om de wereld te begrijpen. Hè?
Dat wil het zijn.
Ja. En slaagt hij daarin, volgens jou?
Dat is de grote vraag. En dat wil ik hem ook vragen, omdat we binnenkort opnieuw spreken. En dan keren we terug naar het begin van het gesprek.
Mm-hmm.
Dit is duidelijk een boek waarmee Pfeiffer mensen wil aan het denken zetten, mensen wil bereiken, mensen zo je wil op goede politieke ideeën brengen.
Mm-hmm.
Maar dat vereist natuurlijk wel dat mensen je boek lezen.
Ja.
En dat weet ik dus niet of dat gaat gebeuren met zo'n kloever, zoals we zeggen, van 900 pagina's. Hij schrijft nu ook columns voor De Morgen. Dat is bijvoorbeeld al een format dat denk ik veel efficiënter is als je wil mengen in het politieke debat. De romancier, de man van het grote gebaar, vind ik toch wel een beetje in conflict met politieke denker en intellectueel die Pfeiffer duidelijk meer en meer wil zijn. Hij wordt explicieter in zijn stellingnames.
Ja.
Maar in zo'n boek zit daar wel spanning op, vind ik.
De vorm zit hem eigenlijk een beetje in de weg, zeg je.
Soms wel.
Ja.
Maar ik denk dat dat zo'n iets voornaamste opzet was van dat boek. Hè. Ik denk dat het is ook altijd gevaarlijk om van een boek te zeggen wat de bedoeling is, wat de opzet is.
Waar.
Ik denk dat hij zich vooral in de eerste plaats toch als klassicus wou amuseren. Dat is wel duidelijk. En dat het dan mooi meegenomen is dat hij het verhaal van de oudste democratie nu kan vertellen en kan duidelijk maken hoe fragiel dat zo'n democratie is en hoe omzichtig dat we ermee moeten omgaan. Ik denk dat eerder mooi meegenomen is en helaas wel belangrijker aan het worden is dag na dag, maar ik denk niet dat dat zijn eerste opzet.
Nee, dat denk ik ook niet. Het was duidelijk dat hij het is wilde geschreven.
Voilà.
En wilde vertellen, want je bent bij de boekvoorstelling meegereisd met Pfeiffer helemaal naar Athene in zijn kielzog, waar hij zich volledig heeft ontpopt als de ideale docent. Hoe was dat?
Juist, dat was in mei vorig jaar. Ik was er niet alleen. Ik was niet de uitverkoren journalist die met hem.
Ja.
Nee, we waren met zes andere Nederlandse journalisten, dus dat was zelfs een heuse persreis.
Grote theaterstuk.
Uitzonderlijk, bij de lancering van een boek. Maar goed, het is een nieuwe Pfeiffer. Dit is een happening, dat wordt georchestreerd. Dus we mochten met een zevental journalisten daar in het decor van het boek over het boek praat. Dus je vertrekt al met een zekere scepties, maar je wilde ook niet ingepakt worden.
Mm-hmm.
Maar dat gevaar was snel geweken en het was inderdaad wel interessant om hem als gids te hebben daar op die plekken waar het over gaat, hè, de Agora, de Pnyx en dan de Acropolis met het Parthenon en dan wijst hij van daar naar de haven van Piraeus. Ja, dat is een klassicus, dat is een ongelooflijke erudite klassicus, dus zijn kennis ter zake is onwaarschijnlijk indrukwekkend. Dat staat buiten kijf. Dus dat was wel leuk om even die klassicus los te zien gaan. Zo. En daar zie je ook dat eigenlijk de belangrijkste reden was om dat boek te schrijven. En dat is ook het gevaar natuurlijk. Maar dat was wel relevant om hem daar... Het bracht ons in een relevante stemming om daarover te spreken met Parthenon op de achtergrond.
Ja. Ja. Ja, en toen woei de wind helemaal mee met Pfeiffer. Ondertussen zijn er ook wel een aantal recensies verschenen. De ene al lovender dan de andere. De meeste waren positief.
Ja.
Roemen zijn stijl. In NRC bijvoorbeeld verscheen een recensie. Waar is de romancier? Kunnen jullie zich vinden in die tegengestelde meningen?
Ja, ik snap het. Het is natuurlijk, als de klassicus zich iets te hard amuseert, dan vergeet hij mogelijk de lezer.
Ja.
Dus dat de romancier volledig overstemd wordt. Ik denk dat veel mensen dat, we hebben het al een paar keer gezegd, dat ergens kan kloppen. Dus je moet weten waaraan je begint als je dit boek leest. En het is vanuit de overtuiging natuurlijk, het zijn de memoires van Alcibiades. Dus hij schrijft dat vanuit zijn ballingsoord naar de mannen van Athene. Dus hij moet schrijven in de stijl van die tijd. Dus dat was heel bewust dat hij stilistisch niet anachronistisch wou zijn. Dus hij heeft geschreven zoals Plato schreef, zoals Thucydides schreef. En dat is niet zoals we nu spreken. Dus dat is aanpassen, dat is hard werken, maar het was het opzet natuurlijk. Hij heeft dat heel ver doorgedreven. Voor mij persoonlijk, ik vond dat heerlijk. Ik heb daar uiteindelijk wel van genoten. Niet alle passages, sommige zeeslagen waren behoorlijk.
Ja,
waren er misschien iets te veel. Maar je moet daar, denk ik, bijvoorbeeld een beetje vrede mee nemen. Anders is het een heel frustrerende leeservaring.
Want hebben jullie ergens kruisjes gezet, oortjes gemaakt, passages die jullie aangrepen, dat je dacht, ah, daar kan ik iets mee?
Om te beginnen waren er momenten dat ik een beetje van slag was. Omdat inderdaad de hele opzet is om te schrijven als de grote denkers van toen, Plato en zo. En dan stoot je soms wel in het midden van een zeer erudite zin op het woord warlord. Of het woord nepnieuws, nepparlement.
Ja, okay.
Er staan soms woorden in.
Waartoe dat digitaal uurwerk hier plotseling aan de pols van Alcibiades.
En blijkbaar is dat het bewuste soort van Easter egg, een soort van grapje van Vijver. Dus ook dat doet hij dan ook nog. Maar dat, ja, voor mij was dat telkens toch wel bizar, omdat hij dan zo expliciet de mal kapot slaat waar dat hij de hele tijd in werkt. Ja. Maar bon, ook dat hoort er weer bij.
En je hoort hem dan zo monkelen, hè?
Misschien was ik er nog blij op, want wat ik het jammerste vind aan dit boek is dat wat ik zo leuk vond aan al het voorgaande was de enorme humor in zijn werk. En dit is toch een beetje een meer drooggetrokken boek. Ik heb soms bij momenten luid op gelachen bij Grand Hotel Europa. Terwijl je het aan het lezen bent, overkomt me zelden, maar daar verschillende keren. Mm-hmm. En hier is het toch allemaal wat, ja, het is toch allemaal wat serieuzer, het is ernstig. Vond ik een beetje jammer.
Ja, er zit zo intertextuele humor in, maar dat is zo echt wel voor de, voor de verheven lach. Zo. Mm-hmm.
Ja,
dat is
de verheven lach is inderdaad een mooie samenvatting.
Ja, dat is iets anders. Maar er staan wel veel mooie zinnen in. Hè? Mm-hmm. Bedoel, en vooral heel veel lange zinnen ook. Maar het is moeilijk, vind ik, ik weet niet, bij u, Anne-Frédérique, om er zo eentje uit te halen. Ik heb er een paar kortere uitgehaald. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat twijfel het voorrecht is van een volk dat in vrijheid leeft. Mm-hmm. En dat Athene dankzij de hopeloze inefficiëntie van zijn vrijheid de hoop mag koesteren een lichtend baken te zijn voor vele generaties, tot in de tijden waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken. Nu dus. En dat is een korte zin.
Ja.
Ik vind dat mooi samengevat wat we daarnet ook zeiden. Hè? Dus dat we eigenlijk niet mogen vergeten wat een uitzonderlijke situatie die democratie is. En dat is vaak een rommeltje en inefficiënt, zoals hij hier zegt. Maar het is verdorie wel vrij. En die vrijheid is rommelig. Over die vrijheid zegt hij ook nog iets moois. Een andere keerzijde van onze vrijheid is dat zij ons slaaf heeft gemaakt van onze ambities. Elke vorm van vrijheid verwordt vroeg of laat tot een verplichting. Het gaat over op persoonlijk vlak dan, maar er zit veel food for thought in.
Ja. Het is heel vaak dat hij daarmee speelt, want iets dat ik had aangekruist was een passage in een discussie. Het is ook vaak in discussies. Hij praat, Alcibiades praat met heel veel mensen. Ja. Dus die Socratische methode die eigenlijk in de praktijk wordt gebracht van het boek, bestaat heel veel uit dialogen.
Eerlijk.
Op ongelooflijk niveau. Dus die Alcibiades was ook nog eens de slimste mens ter wereld. Dat komt er ook nog eens bij. Dus die filosofeert erop los en heeft zo één moment dat hij aan het discussiëren is met Tissaphernes. Dat is een Persische satraap, wanneer hij in Perzië even daar aan het hof verblijft.
Je hebt duidelijk wel de lijst gelezen met alle namen achteraan en de uitleg.
En dan zegt hij, dus Alcibiades, de gedachte achter een democratie is dat het feit dat de macht door allen wordt gedeeld een garantie vormt tegen de mogelijkheid dat één individu alle macht naar zich toetrekt. Waarop Tissaphernes dan vraagt, en waarom baart een democratie dan soms autocraten? En dan antwoordt Alcibiades, omdat de democratie niet werkt. Mm-hmm. Nog een grappig moment. Toch niet een grappig moment.
De verheven lach.
Ja, de verheven lach. Maar die dualiteit die zit er constant in, ook in jouw citaten. Mm-hmm. Vrijheid is een, ik denk dat het ook al ergens wordt geëxpliciteerd, democratie is een iets dat constante zorg vereist. Vrijheid houdt steeds het risico in op die onvrijheid, op het overspelen van je hand, op het domme dingen doen met die vrijheid, op de negatie ervan. En dus heel het boek is eigenlijk constant die dialectiek tussen vrijheid en dan de onvrijheid die om de hoek loert. En Alcibiades, die daar ook een zeer raadselachtig figuur in is, want hij noemt zichzelf constant in het boek. Het is eigenlijk zijn missie. Hij wil zichzelf schoonschrijven. Hij zegt, mannen van Athene, alles wat ik gedaan heb, was altijd voor Athene.
Het liefste voor Athene.
Nooit voor zichzelf, blijkbaar. De rest van het verhaal spreekt dat ongeveer constant tegen. Ja. Terwijl hij bijvoorbeeld in Perzië is, of bij Sparta, dan zegt hij constant ook aan de lezer, en dus aan die mannen van Athene, die op een bepaald moment al die boeken zullen gaan krijgen, van ik weet dat het lijkt alsof ik hier heul met de vijand, maar ik ben eigenlijk bezig met de democratie te redden in Athene. En als het puntje bij paaltje komt, dan steunt hij eigenlijk een staatsgreep, een coup, om toch weer in Athene te geraken, een coup die eigenlijk die democratie een nekslag geeft. Dus daar zie je de dualiteit waarbij ook dat carriëristische van Alcibiades uiteindelijk voor zorgt dat hij heel hypocriet doet, alsof dat hij begaan is met die democratie, maar eigenlijk ze ook de nek omwringt op het moment dat het zijn eigen ambitie dient.
Ja, het is een dik boek, dus er is veel plaats en papier nodig om het allemaal te vertellen. Dus het klinkt ook wel ergens als een vrij complex verhaal. En tegelijkertijd schrijft hij zelf, ja, politiek, eigenlijk is dat poepsimpel. Het is bijna zo simpel als, geen idee wat het is, een knokkelspel of kwartelkloppen. Maar zwart, politiek is eenvoudig. Waarom? Omdat iedereen handelt uit eigen belang en dat is zeer voorspelbaar. Dus is het nu moeilijk of is het nu makkelijk, politiek? Chef Wetstraat.
Ja, het is wat hij daar beschrijft, is politiek op zijn smalst natuurlijk. Ja, hè? Ja. Politiek als machtsstrijd tussen individuen die allemaal een deel van de koek willen. Alcibiades zit zeker zo in elkaar. Maar politiek is ook iets abstracter en verheveners, namelijk het proberen in goede banen leiden van al die individuele ambities, zodanig dat geen een ervan de overhand krijgt en dat al die meningsverschillen en ambities op een vredevolle manier genegocieerd worden. En dat blijkt dan plots zeer, zeer complex. Mm. En het fascinerende aan die vijfde eeuw voor Christus is dat je daar wel dat unieke Atheense experiment hebt, waarbij men probeert om de onderhandeling tussen al die belangen bij flink veel mensen te leggen. Het is nog altijd geen democratie zoals wij dat begrijpen, maar het ging al veel verder dan wat je zag natuurlijk in het Perzische Rijk, in Sparta, een aantal andere stadstaten. En je voelt ook dat Alcibiades en met hem vijver heel trots is op dat experiment en tegelijkertijd met leden ogen aan ziet dat het zeker in een oorlogscontext niet kan blijven bestaan. Mm-hmm. En finaal, ja, bewerkstelligt hij zelf de ondergang ervan mee.
Ja, het is messy business, hè, politiek. Dat is wat dat hier nog eens blijkt. En ik twijfel toch of dat zijn ambitie, hij maakt het zichzelf in elk geval wel wijs dat het de grote ambitie is met het liefde voor Athene. En dat is een heel mooi thema. En dat boek, vind ik, is dat hij eigenlijk het hele boek doorwortelt met de schaamte over zijn eigen ambitie, ontoereikendheid. Want die ambitie is eigenlijk een antwoord op zijn ontoereikendheid. Want het begint, want dat is ook nog iets van Alcibiades. Dus hij is close met Socrates geweest, dat ook nog is. Hè?
Ja.
Dus het is Socrates, en dat is eigenlijk de enige man die hij niet zomaar kan verleiden. Mm-hmm. Dus daar begint de interesse uiteraard. En dan hebben ze een interessant gesprek. En is eigenlijk Socrates die hem eigenlijk schaamte aanpraat. Van, je doet het alleen om jouw looks draaien. Maar, en dan begint die ambitie, en eigenlijk wil hij het hele boek door bewijzen als Socrates. Ja. Dat hij eigenlijk echt wel, dat zijn ambitie het hoge doel dient. Hè? Dat zit er ook mee in. Absoluut, ik denk dat hij het ergens wel gelooft ook zelf, dat het zo is.
Het is ook nog eens een boek over een vadercomplex. Heel wat.
Heerlijk. Want we denken dat we zo'n beetje zicht krijgen op de kleine kantjes van Alcibiades. Verdiende hij dan eigenlijk wel dit boek? Kunnen we hem bewonderen?
In moreel opzicht valt dat te betwijfelen, denk ik. Maar zijn leven was vanzelf al fictie bijna. Wat een leven, wat een leven. Mm-hmm. Dus in dat opzicht verdient het absoluut de vertelling. Ook omdat hij een sleutelpersonage was, wat je zei ook, in die eeuw. Hè, in die eeuw waar het er zoveel in gebeurd is. Dus het is een handige leidraad om ook die eeuw verteld te krijgen.
Ja, het zijn vaak de interessantste personages die deel van de actie zijn, maar ook zo nog niet de centrale protagonist tot nu toe in veel vertellingen. Dus hij had ook een boek door de ogen van Pericles kunnen schrijven, of Cleon of Nicky, als een heleboel figuren die de revue passeren. Maar dat zijn de gekende namen in heel die verhalen over de oorlog met Sparta. Hij pakt er nu iemand uit die je op het eerste zicht niet verwacht. En gaandeweg leer je van, waarom heb ik dit personage niet eerder tegengekomen? Ja. Dit is zo'n sleutelfiguur in al die gebeurtenissen. En het strekt vijver tot grote eer dat hij degene is die die figuur nu, denk ik wel, de plaats geeft die het verdient in het collectieve geheugen, om nu een zwaar woord te gebruiken. Maar dat lijkt mij ook wel een beetje de ambitie van vijver. Van kijk, vanaf nu is dat verhaal ook, heeft Alcibiades daar zijn plaats in.
Als er iets overblijft van Alcibiades, is dat het een ijdeltuit was, een beetje tragisch, omstreden, excentriek. Dus ik vind het wel schoon. Je voelt echt de liefde van Pfeiffer om die op zijn minst een poging te ondernemen om dat beeld te verrijken, te nuanceren. Mm-hmm. En niet onterecht, denk ik.
Nee, absoluut.
Oké, dus via de woorden en de ogen van Alcibiades leren we veel over de tijd van toen, leren we veel over vandaag. dan is de vraag, het is een beetje cliché natuurlijk, hè, maar moet je dit boek lezen voor je straks naar het stemhokje gaat? Zit er stemadvies in?
Goh, echt concreet stemadvies natuurlijk niet, maar het dient nogmaals echt als een soort van een vertelling die een waarschuwing inhoudt. Mm-hmm. Van kijk, je kan die democratie, staat er is ook letterlijk in, de democratie is niet de finale lotsbestemming van de mensheid. Het is gewoon een soort van werkafspraak die constant moet vernieuwd worden.
En onderhouden worden. Ja.
En onderhouden worden. Ja. En het is pas wanneer je die democratie verliest, want dat is ook een thema in het boek, dat plots de grote zegeningen ervan duidelijk worden. Dus zolang dat die democratie er is, dat is denk ik ook de fase waar we nu wat in zitten, dan heb je heel veel mensen die daar toch wel een eind over wegkankeren, dat het zo moeilijk is om beslissingen te nemen, dat die politici eigenlijk toch alleen maar bezig zijn met de boel te verprutsen en dat het allemaal zo lastig is en zo traag. En dan komt die sterke man of vrouw daar, ja, en dan blijkt toch dat alles wat je dacht dat zo rottig was aan die democratie, eigenlijk net
een zegen,
de sterkte ervan was. Mm-hmm. Dat zit ook heel hard in het boek. Is dat dan stemadvies? Niet noodzakelijk, maar het is wel iets dat denk ik iedereen ter aller tijden zou moeten van doordesend zijn in een westerse democratie die toch ook wel onder druk staat.
Ja, voilà. Het is een advies om wakker te zijn, hè? Ja. Om te koesteren wat we hebben. Ook al vloeken we er vaak op, maar dat is vaak de zegeningen. Voilà, dat is dan om niet toe te geven aan die verleiding, aan de roep van de sterke man, om niet voor extreme te gaan, mm-hmm. om te beseffen wat een heilzaamheid het is, die democratie. Ja. En hoe gevaarlijk dat is, dat we niet zomaar inderdaad mogen denken van we hebben de eindbestemming bereikt en dat kan niet meer kapot. Jawel. Het kan absoluut wel.
Het is een uitnodiging om het denken boven het voelen te plaatsen, zoiets. Om het denken, de ratio, boven de emotie te plaatsen als je kijkt naar vandaag en wat er gaande is en waar je naartoe wil. Mm-hmm. Dat brengt ons bij de laatste vraag. Verdient dit boek De Boon en waarom?
Dat is natuurlijk de riskantste vraag van allemaal.
En moeilijk te zeggen, want ik heb ze niet allemaal gelezen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk... Even een disclaimer.
Moest ik nu de sales agent van Pfeiffer zijn, dan zeg ik dat dit toch wel een onderscheiding verdient omwille van de eruditie, het monumentale karakter dat een schrijver, zelfs al is hij van enige renommee of van veel renommee al, dit aandurft, verdient denk ik heel veel erkenning. Het is denk ik een grote zegen voor de rest van zijn vakgenoten dat iemand dit doet, want het toont aan uitgevers, het toont aan het publiek van dit kan, dit mag. Dit
ook,
moet misschien zelfs, af en toe. De vraag is, wat de prille boonprijs, wat wil die onderscheiden natuurlijk? Is dat een...
Het is de derde editie, dus...
Ja. Is, als dat een prijs is die een soort van kroon wil zetten op carrières tot zoals ze zich ontwikkelen, dan denk ik dat Pfeiffer hiermee er wel mag aanspraak op maken. Mm-hmm. Nu, hij zegt zelf dat ze hem altijd vanuit Zweden mogen bellen voor de Nobelprijs. Dus ergens denk ik dat ze...
Mikt hij ineens daarop. Carrieristisch.
Maar misschien
wil
je deze prijs toch ook niet overslaan. Ja.
Nee, ik ben het er eigenlijk helemaal mee eens. Ja, het is hoe je het bekijkt. Maar ik denk dat de ambitie die hierin zit en die krachttoer, dat is eigenlijk, het is regelrecht briljant, vind ik, eigenlijk wat hij hier klaargespeeld heeft, dat op zich wel prijzenswaardig is. Dat doet er weinig in hem na, denk ik. Komt, het is natuurlijk ook een culminatiepunt van zoveel van hem, van de romancier en de classicus. En hij stijgt hier op. Mm-hmm. Te veel voor sommigen, begrijp ik. Maar het valt niet te ontkennen hoe ongelooflijk. Wat een boek. Het is een boek als weinig anderen, als geen anderen.
Ik vraag me trouwens ook af, wat schrijf je hierna? Weet jij daar iets van?
Geen idee. Misschien moet je het hem vragen.
Ik zal hem zeker vragen, maar ik stel me wel die vraag. Wat hierna?
Nu, het zou ook gewoon kunnen dat iets is dat uit zijn systeem moest. Ja. En dat hij nu gewoon weer rustig in Genua verder wat kan rondkijken.
En Jan-Frederik, als zijn sales agent, wat zou je hem aanraden om te schrijven?
Een kort essay.
Over de liefde.
Voilà.
Ja, simpel. Over vrijheid.
Ja.
Oké. Okay. Klaas, Jan-Frederik Abloos, hartelijk dank voor het fijne gesprek.
Dank je wel.
Dit was DS Letteren. De komende weken stellen we elke vrijdag één van de genomineerde boeken voor in de categorie fictie en non-fictie. Vergeet zeker niet te stemmen op uw favoriet, want er hoort ook een publieksprijs bij De Boon. Stemmen kan u op www.standaard.be/deboon. En, misschien niet onbelangrijk, u kunt een weekendje Turnhout winnen. Dit jaar de gaststad van De Boon.